Ondernemerspanel.
In het derde kwartaal stak Durf Kapitaal wereldwijd 34% minder geld in start-ups en scale-ups. En wie een goedkope auto ombouwt om op een Ferrari te lijken, krijgt direct een leger juristen op zijn dak. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Marleen Evers, medeoprichter van N-Exchange en Gold Republic. En Leen Zevenbergen, oprichter van B Corps Europe en partner bij Bain Management Consulting. En walnotenboer, zeg ik altijd bij, omdat ik het zelf zo leuk vind. Welkom in Tilburg, op de universiteit al hier. Leen, wat is jouw nieuws van de dag of van de week?
Ja, het nieuws van de week, of het nieuws van de afgelopen weken zelfs, is dat het erop lijkt dat we bij elke crisis die zich voordoet onmiddellijk roepen om steun. En als je dan een blik werpt op de toekomst, dan verwacht ik dat we nog veel meer crisis gaan krijgen. En dan lijkt het erop dat we in een maatschappij komen te leven waarbij we eigenlijk veel minder weerstand hebben en onmiddellijk bij elke crisis schreeuwen om steun. En dat is toch een andere wereld vanuit ondernemersoogpunt gezien dan wat we gewend zijn. Vroeger was er helemaal geen steun.
Totdat de kraan niet meer open kan, omdat het geld op is.
Dus de vraag die je mij zou kunnen stellen is, hoe dan?
En
mij lijkt dat wij, en volgens mij is het ook vandaag eerder in jouw programma geweest, dat we ons gedrag wat moeten gaan aanpassen. En dat we heel simpel niet steun vragen voor het energieverbruik wat we hebben, maar kijken of we minder energie kunnen verbruiken. Nou, dat is een hele simpele voorbeeld, maar zo zijn er veel voorbeelden.
Maar is het zo simpel als je, zoals eerder in dit programma aangehaald, pottenbakker bent of bakker bent en je oven moet nu eenmaal aan, omdat anders je product niet klaar is en je klanten ook niks meer van je mogen verwachten?
Nee, zo simpel is het helemaal niet. Maar ja, de wereld van de ondernemer die gaat niet over alleen maar goede dingen. Dus als ondernemer word je geacht om in staat te zijn om tegenslagen, om daar creatief mee om te gaan. En dan moet je misschien soms naar een ander product.
Ja. Is het ook zo als je toch het idee hebt dat jij niet zozeer iets kunt doen aan die gestegen energieprijzen? Corona en het daaraan gekoppelde beleid, dat kwam van buiten, vanuit ondernemersperspectief, want de winkel moest dicht omdat de overheid dat oplegde. Kun je van alles van vinden, terecht of niet. Dit heeft van alles te maken met opgelopen energiekosten die dan weer gerelateerd zijn aan een oorlog waar je als warme bakker op de hoek weinig mee te maken hebt. Ja, is het dan niet logisch dat je ook steun gaat zoeken buiten je eigen invloedssfeer?
Ja, dat is. Ik denk dat het wel logisch is dat mensen dat proberen te doen. Maar ik denk dat er in de komende jaren en decennia nog heel veel crisis op ons gaan afkomen waar we geen invloed op hebben. En een van de grote crisis is de hele klimaatcrisis die op ons af gaat komen. En die samenhangt met veel meer vluchtelingen die er komen. Watercrisis. En als we van al dat soort dingen die van buiten op ons afkomen maar steun gaan vragen, dan neem je aan één kant de creativiteit weg bij de ondernemers, denk ik. En aan de andere kant word je wel heel erg gemakzuchtig. Overigens zijn er natuurlijk altijd de rampzalige gevallen die je misschien wel zou moeten helpen. Dus het is geen makkelijke kwestie.
Maar laat ik het tot slot dan even aan je vragen, als jij bakker zou zijn geweest, had je dan niet hetzelfde geprobeerd?
Ja, nou ja, dat ik was in ieder geval gaan kijken, moet ik wel bakker blijven? Ook. En of moet ik niet wat anders gaan doen? Of moet ik veel luxere bakkerijproducten gaan maken? Dus het is een. Maar misschien was ik het ook wel gaan proberen. Maar ik zou mijn tijd eerder steken in alternatieven.
Marleen, wat is jouw nieuws?
Nou, mijn nieuws is dat de crypto's weer in een kleine lift zitten. Dus de hele crypto-community, die is in ieder geval blij vandaag.
Ben jij onderdeel van de crypto-community?
Nee, als goudleverancier ben ik geen onderdeel van de crypto-community. Maar ze zijn natuurlijk wel heel erg aan elkaar gelinkt. Heel veel mensen die in crypto beleggen, beleggen ook graag in goud. Want ze zijn toch wel tot de conclusie gekomen van, zit niet altijd echt een onderliggende asset onder die crypto. Dus goud is een goed alternatief. Zeker ook gebleken in de afgelopen maanden. Maar ja, je ziet toch wel dat dat is toch een hele aparte groep. Daar gebeurt wat. Ik ben niet per se anti-crypto. Ik vind bepaalde crypto's interessant. Bijvoorbeeld Bitcoin om te volgen.
Maar er zijn natuurlijk ook wel een paar echt door het ijs gezakt. Hè?
Totaal, absoluut.
Dus misschien blijven er een paar over die dan min of meer te vertrouwen zijn. En die jij interessant genoeg vindt om te volgen.
Ik vind crypto waar die ingezet kan worden als payment functionaliteit, vind ik heel erg interessant. En die zou ik zeker blijven volgen. Losse cryptocurrencies die in het wilde weg ontstaan en dan breed aangeboden worden en door de markt omhoog gepompt worden, ja, daar ben ik wat minder van. Maar in ieder geval is het nieuws, want het heeft de afgelopen maanden compleet stilgelegen binnen de crypto's.
We gaan naar iets anders dat ook een beetje stil is komen te liggen, namelijk de wereldwijde investeringen van Durf Kapitaal. Is in het derde kwartaal met meer dan een derde gezakt ten opzichte van het tweede kwartaal. En vanaf het vierde kwartaal van vorig jaar gekeken daalde de hoeveelheid Durf Kapitaal met 58%. Blijkt uit een onderzoek van CB Insights in het rapport State of Venture dat elk kwartaal verschijnt. Jullie zijn allebei niet gestikt in je eerste start-up of de begeleiding daarvan. Hoe problematisch wordt dit? Dat geld wat minder voorradig is, wat minder makkelijk op te halen is.
Nou, ik denk allereerst moeten we beginnen met wat nuance toe te voegen. Het gaat vooral over de late stage startups. En je ziet dat de investeringen in de early stage startups wel wat afgenomen zijn, maar ergens rond de 8-9%. Dus niet zo fors als in de late stage startups. En het is ook heel goed te verklaren waarom die afname heeft plaatsgevonden. Ja, je ziet gewoon een enorme afwaardering in de grotere tech startups. Neem ook bijvoorbeeld Klarna. Die heeft recent nog voor op een waardering van 6 miljard geld opgehaald.
Klarna is achteraf betalen mogelijk maken.
Achteraf betalen mogelijk maken. En nog geen jaar geleden haalden zij op een waardering van bijna 46 miljard geld op. Dat is zo'n extreme afwaardering, dus ik begrijp best dat daar nu wat gas in teruggenomen wordt en dat venture capitalists of durfkapitalisten op dit moment zie je die gewoon een beetje opschuiven naar meer early stage. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Want
maar
ik
daar,
denk,
zit toch ook het grootste risico? Hoe eerder je instapt, hoe groter ook
daar zit zeker het grootste risico, maar daar zit ook innovatie. We moeten hebben een hoop te verbeteren in de wereld. Hè. Ik geloof dat Lema hier wel in volgt. En die start-ups die worden nog tegen redelijk goede waarderingen aangeboden. Want je kunt feitelijk nog niet zoveel zeggen over het succes van zo'n start-up en hoe die zich ontwikkelt. Dus dat zagen we ook bij de deep tech, zie je dat.
Die zijn nog niet zo opgeblazen. Want Klarna zeg je dus eigenlijk dat is opgeblazen. En hoe eerder je instapt, hoe redelijker de prijs ook die jaar.
Alleen er komt wel weer de moeilijkheid van, hoe ga je daar nou weer in diversificeren? Want in één start-up al je geld pompen lijkt me niet zo'n goed idee. Dus ook daar moet naar gekeken worden. Maar in ieder geval zijn er wel start-ups die op dit moment nog zeker wel ook wel fors geld ophalen. Neem nou gourmet, synthetisch vlees, synthetisch ganzenlever zelfs. Die vorige week nog 48 miljard ophaalde.
48 miljard?
Ja.
En synthetisch ganzenvlees, ik weet niet eens waar het over gaat.
Ja, het is dus het proeft naar ganzenlever, maar het is geen ganzenlever.
Miljard of miljoen?
Volgens mij miljard. Ik zou eens even nakijken.
Kijk even de nulletjes na, dan vraag ik het even aan Leen. Marleen nuanceert hier terecht. Het gaat over start-ups die al wat verder zijn en die tegen enorme waarderingen op dit moment in de boeken staan. Logisch dat daar een correctie op plaatsvindt. Daar iets aan voorafgaand, in een eerdere fase, is er nog niet zoveel aan de hand?
Nou ja, dat zijn de gebieden waar ik zelf op opereer. Kunstmatige intelligentie, deep tech en investeringen in impact capital. Daar zie je dat niet, die bewegingen. En dat gaf Marleen net ook al een beetje aan. De investeringen die te maken hebben met, laten we zeggen, de toekomst. Bedrijven die ermee bezig zijn. Dus ook dat vleesbedrijf, of dat juist niet-vleesbedrijf.
Ja.
En wat zo'n hoop geld heeft opgehaald. Daar zie je die terugtrekkende bewegingen
niet. Ja, met Beyond Meat gaat het ook geweldig, toch? Nou ja, integendeel.
Ja.
Overigens, het was inderdaad miljoen. Echt, ik werd wat enthousiast. Maar dat kan de beste overkomen. Ja.
Het zou anders de grootste zijn over ter wereld. Dat, maar er zijn een heleboel organisaties op het gebied van, en bedrijven op het gebied van vernieuwing, nieuwe economie, duurzamere economie, waar heel veel geld ingaat nog steeds. En waar eigenlijk een appetite, om het zo maar te noemen, is wat groeit. En dat heb je ook bij AI, zie je dat. Alhoewel ik al eerder hier gezegd heb dat ongeveer 50% van de AI-bedrijven en de mensen die erin zitten weten eigenlijk niet wat AI is. Dus er is een enorme inflatie, vind ik altijd, in de term AI.
Ja, er zijn ook bedrijven die dat volgens mij overal maar opplakken. Koffieleveranciers, er zijn wel wat schandalen bekend ook van bedrijven die niks met AI te maken hebben, maar die dat dan toch maar in hun titel zetten om interessant te lijken voor investeerders.
Ja, het is eigenlijk een soort greenwashing van de tech. Dus een soort AI-washing eigenlijk. Hè.
Als je nu geld wil halen, dan doet het er dus wel toe. En waarschijnlijk was dat altijd wel zo, waarmee je dat geld wil gaan verdienen.
Ja, waarmee je de geld wil gaan verdienen. En bovendien, overigens gisteren, hoorde ik op een grote AI-conferentie de vraag van, naderen we niet de derde winter van AI? De derde winter betekent dat ook daar een terugtrekking gaat komen, omdat de beloftes die gedaan hebben veel te groot zijn en dat dat dan tegenvalt, wat eigenlijk nu aan de hand is in een heleboel andere sectoren.
Ja. Als je nog even wat dieper ingaat op dat rapport dat verschenen is, dan wordt er toch wel voor de zoveelste keer ook gezegd dat er een enorm gat zit tussen wat er in Europa wordt geïnvesteerd en hoe dat dan in Amerika is.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een bijna vaststaand gegeven.
Ja.
Moeten we dat ook maar als vaststaand gegeven accepteren? Of is het nog denkbaar dat Europa ooit het been echt bijtrekt?
Nou, dat hoop ik dus wel. En dat is in ieder geval waar wij ons echt keihard voor inzetten. We staan hier nu in Tilburg, maar we hebben zulke mooie universiteiten in Nederland. Er is zo ontzettend goede businessinfrastructuur. Ik vind dat Nederland, ik geloof dat we nu op de 7e plek staan, die mag wat mij betreft er gewoon veel harder gas in geven. Maar het zit nog niet in onze cultuur, dat is wel overduidelijk. Dus ja, ik denk dat daar een verandering moet komen. Met Nederland voorop, als het aan mij ligt.
Er zijn zelfs Amerikaanse investeerders die naar Nederland toe komen, dat ze vinden dat de kwaliteit van de aanbiedingen, de kwaliteit van de start-ups, hoger is. En er is daar veel geld beschikbaar in Amerika, ja, en te weinig goede ideeën. En op het gebied van venture capital, of impact capital eigenlijk, lopen wij in Europa wel wat voor op Amerika weer.
Kijk, het kan dus wel. Wij gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel wordt vandaag gevormd door Marleen Evers en Leen Zevenbergen. En we praten over het zakelijke social media platform LinkedIn. Vergoed namelijk adoptiepremies en vruchtbaarheidsbehandelingen voor personeel. LinkedIn heeft wereldwijd 19.000 medewerkers. En naar eigen zeggen worstelt zo'n 16% van de koppels met uitdagingen op het gebied van vruchtbaarheid. Maar Marleen, we hebben het vaker over arbeidsvoorwaarden en hoe je mensen toch nog aan je bedrijf kunt binden of kunt lokken, verleiden. Is dit weer een nieuw hoofdstuk?
Ik schrok er een beetje van. Ik word er ook een beetje stil van. Ik denk toch.
Is niet de bedoeling in dit panel.
Nee, is niet. Is zeker niet de bedoeling. Ik heb ook mijn hele hoofd hier lopen breken op weg hier naartoe. Van ja, wat vind ik hier nou van? Want aan de ene kant is het natuurlijk onwijs waanzinnig dat je je werknemers op een bepaalde manier kan stimuleren en dat je kan helpen bij een problematiek die dus duidelijk aanwezig is. Maar ik heb er toch een beetje moeite mee. Want ik denk dat er andere faciliteiten zijn die je kunt bieden aan je werknemers. Lees dan waar we het de vorige keer over hadden. Faciliteren in energieproblematieken, et cetera. Die misschien toch nog wel iets meer urgentie hebben dan dit. Maar ik mag daar niks over vinden of over zeggen. Ik vind het bijzonder dat LinkedIn in ieder geval zo'n stap zet.
Fysieke en mentale stress, hè? Dat is waar LinkedIn op gooit. En ja, als je werknemers daaronder lijden, dan heb je ook als werkgever een taak, mits gewenst, om daar iets aan te doen.
Dat klopt, is ergens een grens wat dat een beetje stopt, denk ik. Hè? Van wat is nou het moment dat je echt alles moet gaan faciliteren. En dat, ik vind dit wel heel ver gaan. En ik denk dat bijvoorbeeld, gaan we nou alles faciliteren, hè, wat fysieke en mentale stress veroorzaakt? Lees dan je energierekening.
Er zijn natuurlijk veel bedrijven die dat al doen. Ja. In het FD stond een paar dagen geleden een stuk over extraatjes voor werknemers. Dat ging onder andere over tegemoetkoming in energiekosten. Het ging ook over het eventueel gebruik maken van een budgetcoach of extra salaris. Ja. Je kunt natuurlijk op verschillende manieren daar proberen invulling aan te geven.
Ik zou het waanzinnig vinden als we nou eerst eens zouden kijken naar bijvoorbeeld opvang, kinderopvang, zorgen dat allemaal goed ingericht is.
Ja, maar dan
is,
moet je eerst wel kinderen hebben, toch?
Dat is
voor
waar.
Deze koppels wel een punt.
Dat is waar.
Blijkbaar.
Ja, maar het werd ook wel ingezet om wat meer diversiteit in de cultuur te krijgen, et cetera. Dus,
de manager die hierover gaat bij LinkedIn zegt ook, dit is niet bedoeld als wapen in de war for talent. Nee, het gaat ons er echt om onze medewerkers tegemoet te komen, op gemak te stellen en ervoor te zorgen dat ze geen stress ervaren.
Wat vind jij hiervan, Leen? Echt, benieuwd.
Ik had dezelfde moeite, maar omdat ik denk, dit is echt een gruwelijke vorm van greenwashing. maar dan kan ik geen ander woord voor green bedenken, maar het is wel een soort van. Want ik zou bijna zeggen, laat het nou toch aan de medewerkers over van je bedrijf. Wat ze met een bepaald bedrag doen. Geef ze een bepaald gedrag. Wat ze kunnen gebruiken voor hun kinderopvang. Wat ze kunnen gebruiken voor als ze stress hebben of een burn-out. Wat ze kunnen gebruiken voor waar dit over gaat, fertiliteit. Maar ga dat niet naar de pers brengen als één dingetje wat we er even uitlichten, wat heel bijzonder is en daarom dus heel veel reclame krijgt en heel veel bekendheid. Dus het is een stunt in mijn ogen.
Maar het is toch niet een stunt? Het gebeurt toch ook echt? Het
gebeurt echt.
Kijk, maar het is, greenwashing is volgens mij zeggen waarom, dat je A doet en vervolgens B in de praktijk brengt.
Ja, maar waarom, Thomas, zeggen ze dan niet, we hebben een bepaalde pot die we aan al onze medewerkers geven. Niet alleen aan vrouwen die dan vruchtbaarder moeten geholpen worden. Maar ook aan de mannen die erbij horen. En we geven één pot aan al onze medewerkers. Die kunnen ze aanwenden voor dit.
Maar ik begrijp zelf voor medewerkers die geen probleem ervaren rondom het krijgen van kinderen of geen kinderen willen.
Die krijgen ook die pot.
Dat er ook wordt geïnvesteerd in het opvangen van huisdieren.
Ja,
dat heb ik echt bij horen komen bij LinkedIn.
Maar zie jij het handboek voor medewerkers al voor je? Online dan? Waar al die dingen in staan waar ze hun geld wel en niet in mogen uitgeven. Voor de huisdieren wel daar en daar niet. En wel voor een kat en voor een hond niet. En wel voor bevruchtbaarheid daar. En dus ik zou zeggen, maak daar een budgetje voor wat elke medewerker zelf kan uitgeven en zelf kan beslissen waaraan hij of zij dat besteedt. Dan is dat,
gek genoeg
nieuws.
Klinkt het ook een beetje betuttelend of zo. Ja, echt. Dat is misschien wel het juiste gevoel wat bij mij in ieder geval
raakt. Oké, over budgettips. Voor minder dan $30,000 toch kunnen rondrijden in een Ferrari. Ja, het was bijna mogelijk geweest. Het laatste onderwerp van dit panel. Want Ferrari is boos op het Nederlandse bedrijf Kit Car Collection. 4 jaar geleden kocht het bedrijf een omgebouwde Chevrolet die het uiterlijk van een Ferrari Daytona Spider had meegekregen. En bood die te koop aan met Ferrari-logo's en al. Maar Ferrari maakte de zaak aanhangig en won uiteindelijk bij de rechter. Om er maar mee te beginnen, wat vinden jullie van dit bedrijf? Nou, doen alsof je een Ferrari op de markt brengt. Hoewel, er was al enige twist mogelijk over de vraag, lijkt dit nu wel echt op een Ferrari?
Ja, nou, creatief is het in ieder geval wel. Maar ik kan mezelf niet voorstellen hoe je een Ferrari lookalike wil rijden. Maar goed, dat is aan mij.
Ja, nou, dat denk ik. Ik vind ook een beetje kinderachtig van Ferrari. Beetje bij kledingmerken waar magazijnen vol en containers vol uit China komen met kleding die nagemaakt is, bijvoorbeeld Chloe of welk merk dan ook. Daar kan ik me voorstellen dat je daar bovenop zit. Maar dat ene kleine dingetje met zo'n auto die inderdaad helemaal niet leek ook.
Nee,
leek niet op een Ferrari.
Was het eigenlijk niet zo goed gelukt.
Ja, bovendien ben ik net zoals jij als Marleen helemaal geen Ferrari. Je kan er ook zo moeilijk in zitten, het is vaak heel klein.
Nee, maar als je er dan toch, weet je, dan denk ik van, ja, maar ik vind dat gewoon, je rijdt erin als je hem kunt betalen en niet
dan moet je er trouwens ook niet al te veel in klussen, hè? Ferrari gaat ook achter mensen aan die een Ferrari hebben gekocht voor de hoofdprijs en er vervolgens dan aanpassingen aan maken en dan zeggen ze, ho, dit lijkt niet meer op een Ferrari, we slepen je voor de rechter.
Ja, het dak eraf.
Het gaat vrij ver.
Ja, nou ja, het is Ferrari's een beslissing.
Maar ik vind het ergens wel mooi. Het is toch de trots van zo'n onderneming die zegt, kijk, ik sta voor mijn merk, ik vecht daarvoor. Ja. En
klein bedrijfje uit Nederland tegen het grote Ferrari en meteen hangt er een jurist aan de telefoon.
Ja,
dat eigenlijk over niks gaat.
Ja, nou, ik
maar
snap
jij zou ook vechten voor je merk.
Absoluut, ik zou er vol in gaan.
Jij niet? Jij zou het laten gaan? Jij zou het laten passeren?
Met deze ene auto misschien wel, maar het is een. Maar daarom noemde ik net het voorbeeld van die enorme afdeling die bedrijven niet voor niks hebben om een merk te beschermen. Dat snap ik heel goed.
Maar hebben ze die afdelingen ook omdat ze weten dat er zo wereldwijd wel misbruik van gemaakt wordt en het ook een soort van half verdienmodelletje is? Hier kunnen we een zaak van maken en dan kunnen we misschien financieel nog wijzer van worden.
Met deze auto denk ik dat niet.
Nee, kan ik me ook niet voorstellen.
En bovendien valt er weinig te halen vaak bij die kleding, laten we zeggen, mensen die het namaken.
Ja.
Dus dat wordt een platgewalst, of de horloges, de Rolexen, die door een wals worden platgewalst. Dus het is ik denk niet dat het een verdienmodel is. Maar ik denk wel dat deze auto, deze zogenaamde Ferrari, dat die in het netvlies van die afdeling is gekomen, dat ze het niet druk genoeg hadden met de echte grote zaak.
Hij mag overigens in aangepaste vorm nog blijven rondrijden. Ik kwam tegen wat quote erover schreven. Hij hoeft niet naar de schoot, maar wat er vanaf moet. De carrosserie, de lampen, de bumpers, de spatborden, de velgen, inclusief wieldoppen, de stoelen en het stuur.
Nou, ik kan weer wel verheugen om deze voorbij te zien rijden.
Ik ben wel benieuwd wat er dan van overblijft, inderdaad. Ja. En toch nog even over hoe ver dit moet gaan. Hè? Want jij zegt, ik snap wel dat je voor je merk staat en dat je dat af en toe moet bevechten. Maar ja. Ferrari schijnt ook in een juridisch conflict te zitten met een goed doel dat de naam draagt van een model van Ferrari. En overigens had dat goede doel die naam al eerder. Vind je dan dat Ferrari ook daar een zaak van zou moeten maken? Of denk je, joh, laat het alsjeblieft even passeren.
Ja, die naam, ik kon er geen afleiding van maken wat dat nou met Ferrari te maken had. En je zag die om nou goede doelen aan te pakken die een naam hebben die heel ver af ligt van wat Ferrari heet. vind ik.
Bureau Sange. Ik denk, ik waag me er niet aan, maar dat is de naam van het goede doel. Maar ook daar zit Ferrari dus achteraan.
Ja, dat gaat wat mij betreft ook wat ver. Al weet ik wel wat het niet kost om bepaalde merkrechten te registreren en om daar ook, die te behouden. Dus ja, dat is wel een beetje een onderneming waar trek je lijn. Maar ik ben het Leen eens dat ik denk van oké.
De kracht van het merk overigens en de bewaken van het merk ligt in het toeslaan.
De uitvoering.
Het bewaken ervan. Dus dat, en als je dat slordig doet, ja, dan ben je binnen no time de kracht van je merk kwijt. Dus dat is wel begrijpelijk.
Ik stond hier met twee sterke merken. Marleen Evers van N-Exchange en Gold Republic, dank voor je komst.
Dank je wel.
En Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe en partner bij Bain Management Consulting, tevens de walnotenboer.
Dank je wel.
Tot een volgende keer. Zometeen tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.